Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag. Misschien is het een stomme, flauwe open deur, maar een sofa zou een goede setting zijn vandaag om naar deze uitzending te luisteren. Ik heb een psychiater.
Een psycholoog.
Ja, ik moet letten op mijn woorden. Ik weet het. Een professor in de psychiatrie.
Ja.
Ine Germijs.
Ine Germijs.
Ja. Hoeft geen psychiater te zijn, hè? Professor in de psychiatrie.
Nee, inderdaad.
Maar je bent psycholoog.
Ik ben psycholoog van opleiding en ik ben professor in de psychiatrie, want psychiatrie is een multidisciplinair domein. Dus als psycholoog kan je dat ook zeggen.
Ja, kan ook met een sofa.
Hoeft niet met een sofa, maar mag.
Ja, ja. Goed, verbonden aan het Centrum voor Contextuele Psychiatrie, Departement Neurowetenschappen aan de KU Leuven.
Ja.
Zo zijn we volledig. Je bent ook hot, hè, tegenwoordig, zonder een boek te hebben geschreven. Dat is pas straf in tijden van boekenbeurzen.
Vooral door veel onderzoek te doen, denk ik.
Ja, hot. Ik zag je in de Universiteit van Vlaanderen uitleggen wat een psychose is, dat we daar allemaal aan ten prooi kunnen vallen. Wie dat wil zien, die moet naar de Universiteit van Vlaanderen kijken. Ik zag je ook in de afspraak op Canvas een tijdje terug op tv. En daar zat je omwille van recent onderzoek, actueel onderzoek, ook om actueel te beginnen. Onderzoek dat alle kranten had gehaald. Bij 2000 jonge mensen had je onderzoek gedaan dat daar nogal veel mensen bij zijn met psychische klachten. Dat was de conclusie. Jij wist dat zonder onderzoek toch ook aan?
Dat is inderdaad iets wat we wel weten. Maar tegelijkertijd weten we niet altijd hoeveel mensen dat precies zijn. Wat de ernst is eigenlijk, of de grootte van dat probleem. En wat we ook nog niet zo goed weten is, wat zijn dan mogelijke mechanismen die daarbij een rol spelen? En met name, waar kunnen we gaan naar kijken als we willen zoeken naar bijvoorbeeld preventiemaatregelen? Hoe kunnen we gaan voorkomen dat mensen psychisch ziek worden? Dan is daar wel onderzoek naar nodig. En het is zo'n grootschalig onderzoek bij zoveel kinderen, die we dan ook nog eens over de tijd gaan opvolgen, wordt toch niet zo heel vaak gedaan.
Nee, maar ik zou zeggen, pubers zijn pubers. Hè. Die hebben het nu een keer moeilijk. Ja. Moeilijk met zichzelf, die balen, die lopen slecht gezind, die slaan met deuren. Dat is voor een deel aan te wijten. Dus ik schrik daar eigenlijk ook niet van.
Nee, dat is inderdaad zo. Pubers zijn pubers en hebben hun eigen problematiek. Maar een aantal van die adolescenten pubers, die hebben eigenlijk, daar is meer aan de hand dan louter wat we verwachten van pubers.
En een aantal, hoeveel van die 2000 zijn er dat?
Dus wat wij in ons onderzoek zagen was dat ongeveer 1 op 5 matig tot ernstige psychische klachten had. Nu, wij hebben niet naar diagnoses gekeken, wij hebben gewoon gekeken naar klachten.
Anders dan puberale?
Ja, een aantal van de klachten die we onderzochten zou je misschien ook al wel als pubergedrag kunnen omschrijven. Je onzeker voelen, je minder voelen dan iemand anders, snel geïrriteerd zijn. Ja, als moeder van opgroeiende kinderen klinkt dat misschien bekend in de oren. Maar tegelijkertijd, daarnaast hebben wij ook naar wel een heel aantal andere klachten gevraagd die wel meer gericht zijn op echte psychische klachten, vragen met betrekking tot depressie, angst, slecht slapen, psychotische klachten. En we zien dat daar toch veel van die jongeren daarmee te maken hebben. En wat het moeilijke is in de puberteit, is om dat onderscheid te maken. Omdat inderdaad heel veel van die dingen denken we, ja, maar dat is toch herkenbaar, dat hebben toch heel veel...
Ja, en jullie hebben hen bevraagd, hè? Ja. Dus ze hebben het zelf moeten herkennen en erkennen dat er meer aan de hand was.
Wat wij vragen vooral is, heb je deze ervaring, heb je daar wel eens last van en hoe vaak heb je dat dan, hoe ernstig heb je dat? Of in welke mate heb je er last van? En dat is natuurlijk iets wat pubers zelf kunnen aangeven, of wat adolescenten zelf kunnen aangeven. Hoe vaak heb je last van bepaalde klachten? En wat nu interessant is in ons onderzoek, is dat we dan eigenlijk over de tijd kunnen gaan kijken En daarom is het mooi dat het een longitudinaal onderzoek is. Van, ja, hoeveel van die adolescenten krijgen nu blijven van die klachten houden en hebben op een bepaald moment ook zorg nodig?
Jullie blijven die volgen,
ja,
die jonge mensen?
Dus wij starten nu in januari met de tweede meting. En dus we gaan proberen hopelijk zoveel mogelijk van die 2000 jongeren opnieuw op te volgen. Want dat is eigenlijk waarom dat we ons gericht hebben op 12, 14, 16-jarigen. Met een meerderheid van 12-jarigen. Omdat we weten dat die leeftijd, eigenlijk tussen de leeftijd van, ik zal zeggen, 15 tot 25, is een soort cruciale leeftijd waarin heel veel psychische klachten ontstaan en waarin dat er een, ja, zorgnood ontstaat. Hè, waarin dat mensen behandeling nodig hebben voor psychische klachten.
Omdat anders?
Ja, omdat het dan gewoon misloopt. Omdat mensen dan tegen dingen aanlopen. En dat zijn vaak klachten die ook in de volwassenheid blijven bestaan. Hè. Dus dat zijn niet typische kinderklachten, maar dat zijn klachten die we in de volwassenen ook zien. Angstklachten, stemmingsklachten, depressie enzovoort. En dus als we willen begrijpen wat loopt er mis, dan is het interessant om eigenlijk te gaan kijken net voordat het misloopt. En dus daarom dat we ons specifiek ook gericht hebben op een grote groep van 12-jarigen, om te kijken over de tijd, als die 14, 16, 18, 20 zijn, wat gebeurt er dan? En welke kinderen zijn veerkrachtig of hebben op een of andere manier beschermende factoren, waardoor dat ze misschien ook al zijn de ontstaande omstandigheden tegen, dat ze dus die toch geen psychische klachten ontwikkelen. En welke kinderen juist wel. En dus het is het zoektocht naar die twee factoren, zowel wat kan je beschermen, maar ook wat maakt je kwetsbaar.
Dat is een beetje gemeen toch, hè, wat jullie doen. Jullie stellen vast en in plaats van te helpen, zeggen jullie, ah, boeiend. Dan gaan we kijken wat daar over 2 jaar van geworden is en over 4 jaar. Nu, en als ze 50 zijn, nog een keer bijvoorbeeld?
Wel, dat is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Hè. We kunnen niet ingrijpen voor we het begrijpen. Dus je moet in kaart brengen. Dat is per definitie zo. Nu, op ons onderzoek hebben wij daar ook wel hier en daar commentaar op gekregen. Dat mensen zeiden van ja, wat is nu de volgende stap? Hè? Moeten we nu niet gaan ingrijpen of kunnen we nu... Nu, dat is natuurlijk zo. Dat is de volgende stap.
Ja,
is,
helpen, zou ik zeggen.
Ja, maar je moet het eerst in kaart brengen voor je kan helpen. Hè? Want anders zitten we in het wilde weg te schieten. Dan gaan we zomaar iets doen zonder dat we eigenlijk precies begrijpen wat is nu juist het probleem. Dus wij zijn in ons lab, ik heb een lab van ongeveer 30 medewerkers, niet alleen hiermee bezig. Wij zijn ook bezig met die behandelkant. Dus wat kan je dan doen? Dus wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van ook een app, waarbij dat je eigenlijk gaat proberen om jongeren die worstelen met sociale contacten, die zich terugtrekken, die moeite hebben met sociale contacten, hoe kunnen we die nu helpen en kunnen we daar dan iets voor maken, zodanig dat zij door middel van een app in hun dagelijks leven ondersteuning krijgen in het aangaan van die sociale contacten.
Ja. Want... En ik begrijp ook, jullie onderzoeken adolescenten, mm-hmm. jonge mensen, mm-hmm. omdat daar, je hebt dat woord cruciaal laten vallen, omdat daar de patronen worden gelegd,
precies.
voor de rest van hun leven,
ja,
om met die dingen te leren omgaan.
En omdat we ook zien, dus ik doe al heel veel jaren onderzoek naar schizofrenie, psychotische stoornissen, en je ziet ook in het veld, ook internationaal, dat de focus zich is gaan verleggen. Dus wij keken altijd naar volwassenen die klachten hadden. En langzamerhand is men er van overtuigd geraakt van we zitten eigenlijk verkeerd te kijken. Natuurlijk is het belangrijk om ook naar volwassenen met psychische klachten te
maar
kijken.
Het begint bij die
maar
jonge
het
mensen.
Begint jonger. Ja. En daarom dat we ook onze focus hebben uitgebreid en niet alleen naar psychose kijken, maar ook naar eigenlijk alle mogelijke klachten. Omdat juist op die jonge leeftijd zie je dat mensen stilletjes aan beginnen klachten te ontwikkelen. Dat kan zich zo verder zetten totdat dat echt een psychische stoornis wordt. Maar het is nog heel moeilijk te voorspellen welke stoornis dat gaat worden. Je ziet dat mensen verschillende klachten hebben. Ze voelen zich wat angstig, ze voelen zich somber. Ze krijgen wat rare ideeën, ze beginnen misschien stemmen te horen. Maar je weet nog niet precies hoe gaat dat zich verder uitkristalliseren. Dus het is belangrijk in die jonge groep om daar naar te kijken. En om dat dus al die symptomen tegelijk mee te nemen. Om dat in beeld te krijgen.
En als jij bezig bent in de contextuele psychiatrie, dan wil dat ook zeggen dat je kijkt naar de omgeving van die jonge mensen.
Ja.
Hè, wat ook nog mogelijk is bij jonge mensen, die hebben nog veel omgeving.
Ja,
die
iedereen
hen
heeft
eventueel
veel
beïnvloed. Ja. Of zou kunnen beïnvloeden.
Ja, zeker. Dus dat is iets. Dus inderdaad, contextuele psychiatrie gaat inderdaad over dat psychische klachten en ervaringen in het algemeen ontstaan in interactie met een context.
Met pa en ma is dat dan?
Dat
in
ouders,
eerste instantie.
Die spelen zeker een heel belangrijke rol. Een van de bevindingen in ons onderzoek is bijvoorbeeld dat als je een opvoedingsstijl hebt die enerzijds gepaard gaat met duidelijke regels, maar tegelijkertijd met veel warmte en met het ondersteunen of begrijpen van de jongeren, dat die jongeren zich bijvoorbeeld in hun sociale leven beter voelen. Dat die het, ook als ze dan met vrienden zijn of met andere mensen zijn, meer het gevoel hebben van ik hoor erbij, ik voel me veilig in deze sociale context. Dus uiteraard heeft hoe ouders met hun kinderen omgaan een effect. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij zeker niet terug willen naar de tijd waarin dat in de jaren 70 de schizofrenogene moeder, waarbij dat de moeders verantwoordelijk zouden zijn voor de psychotische stoornis van hun kind. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dus het is een soort complexe interactie.
Maar je noemt nu een voorbeeld, hè, schizofrene moeders verantwoordelijk voor, maar je ziet dat toch wel gebeuren, dat families, gezinnen waarin depressies voorkomen, daar vaker voorkomen die depressies.
Ja.
Dus dat heeft toch iets te maken met voortzetting,
ja,
met genen, met opvoeding, weet ik veel.
Absoluut. Dat heeft zeker met genen te maken. Dus het is zo dat iemand met een psychische ziekte in uw familie is de grootste voorspeller om of dat je zelf ook psychische klachten ontwikkelt. Maar tegelijkertijd weten we dat ook bijvoorbeeld, dat zagen we ook in ons onderzoek, dat bijvoorbeeld een omgeving ook beschermend kan zijn, dat sociale steun ervaren, iemand in je buurt hebben waar dat je op kan terugvallen, die je kan steunen, emotioneel kan steunen, dat dat dan weer net een beschermende factor kan zijn. Dus het is een zeer complex samenspel van enerzijds een soort biologische kwetsbaarheid met omgevingsfactoren die allemaal samen zorgen dat je op een bepaald moment in de knel geraakt.
Ja, en wat dat valt nog, allemaal nog te onderzoeken.
Daar zijn we aan het onderzoeken. En wat daar ook nog wel belangrijk bij is, is dat het ook soms de vraag is, je kan klachten hebben, maar op een bepaald moment wordt dat een stoornis. En wanneer wordt dat een stoornis? Als je daar zoveel last van krijgt dat je niet meer goed kan functioneren. En dat is ook een interessante vraag. Welke factoren dragen er nu bij dat die psychische klachten zich ontwikkelen tot een stoornis? Want sommige mensen die hebben bepaalde ervaringen, maar als je dat een plaats kan geven, dan is dat misschien ook helemaal niet zo erg. En dan ontstaat die zorgvraag niet. En dan is er dus ook geen sprake van een stoornis.
Nee. Dus mensen genezen, als dat dan mogelijk is, dat hoeft niet in alle gevallen, want niet iedereen heeft last van de dingen, van de rugzak die hij of zij meedraagt.
Ja.
Zeg ik dat zo goed?
En genezen vind ik altijd een lastige term.
Ja, herstellen, zullen we zeggen.
Ik praat liever over herstellen, omdat het inderdaad gaat over hoe kan ik op een hoe kan ik betekenis geven aan mijn leven? Hoe kan ik een betekenisvol leven leiden? Hoe kan ik het gevoel hebben dat ik iets bijdraag, dat mijn leven ertoe doet? Dat is voor iedereen anders. Dat moet ook iedereen op zijn eigen manier invullen. Maar dat is denk ik waar dat we in de psychiatrie veel meer nu op zoek naar zijn, is hoe kunnen we mensen begeleiden in een herstelproces, waar dat je misschien met beperkingen verder moet, maar nog wel iets kunt vinden om dat op een zinvolle manier te doen. Tegelijkertijd ben ik ook wel voorzichtig, want als we op zo'n manier denken, dan leg je ook wel heel veel verantwoordelijkheid bij de persoon met psychische klachten. En zou het gevaar kunnen zijn dat we zeggen van degene die er dus niet goed doorkomen, dan doe je het niet goed, want iedereen kan herstellen. Dus dat is, soms zijn de problemen zo groot, of is de rugzak zo zwaar, of is de biologische kwetsbaarheid zo groot, dat het heel moeilijk is om dat herstelproces in te gaan. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel een beetje nog een hoopvolle boodschap geven, dat veel meer mensen dat wel, dat het traject wel kunnen vinden, zeker als ze daarvoor de nodige ondersteuning krijgen.
Ik ben ook blij dat je gezegd hebt, het hoeft niet altijd. Soms leren mensen leven met de beperkingen die ze hebben. En wat ik dan rugzak noem, en ik moet naar de volgende plaat, of naar de eerste plaat toe. Het nummer van Robert Schumann staat klaar. Schumann was een man die na het eind van zijn leven alsmaar meer last kreeg van depressies en angstvisioenen. Die sprong op 27 februari 1854... in de Rijn, in een vlaag van innerlijke verscheurdheid, werd uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. En in een instelling voor geesteszieken opgenomen, is daar ook gestorven. En jij, Ines Germijs, zou zijn gaan zoeken naar wat hij in zijn jeugd had meegemaakt misschien. Maar had hij dat niet meegemaakt of had jij hem genezen of helpen herstellen, dan zou je niet dat mooie nummer hebben geschreven. Bijvoorbeeld Traumes, weer een verwarde droom heet dit. Een stuk uit de fantasiestukken Opus 12, geschreven in 1837. En daar komen twee personages in voor en die stellen de dualiteit van zijn karakter voor.
Mooi.
De dualiteit gehoord.
Ja, zeker. Ik vind het een mooi voorbeeld dat aantoont dat er ook wel een hele dichte link is tussen creativiteit en geestesziekte.
Ja, en dat je niet alle geestesziekten dus zomaar moet aanpakken tot er niks meer van overblijft. Want ze kunnen je ook maken tot wie je bent. Hè?
Het is een vorm van out of the box denken. Bijvoorbeeld bij psychose zien we dat heel veel mensen met een psychose in hun familie schrijvers, wetenschappers, artiesten hebben. Dus er is toch wel een nauwe link tussen die twee.
Ja, dat mag hun leven natuurlijk niet helemaal vertroebelen. Nee, hè, want precies. Je moet ook nog kunnen leven. Ines Germijs, hoogleraar in de psychiatrie aan de KU Leuven. We hadden het over jouw onderzoek naar psychische klachten bij jonge mensen. Hè, de linken met latere problemen, crisissen in je leven. En je wil nog een andere link leggen. Mm-hmm. Eén waar ik van schrok toen je het mij vertelde aan de telefoon. Die met armoede.
Ja.
Leg mij dat eens uit.
Ja, ik denk dat het... ik kom uit de contextuele psychiatrie en dat gaat dus over de relatie tussen de context en psychische klachten. Wij onderzoeken dat heel vaak op heel persoonlijk niveau, op heel klein niveau. Maar tegelijkertijd heeft dat ook een maatschappelijk belang. En zijn er maatschappelijke factoren die maken dat sommige mensen echt veel meer kwetsbaar worden voor psychische klachten? En een van die factoren is armoede. Dus we zien dat mensen in armoede, in lage sociaal-economische klassen, dat die vaker psychische klachten hebben.
En wie zegt dat het een het gevolg is van het ander? Of dat het niet omgekeerd is?
Het kan in beide richtingen gaan. We zien dat mensen met psychische klachten vaker moeite hebben met werken. Hè, vaker op zijn Nederlandse ziektewet zitten. Dat die dus daardoor ook vaker een lager inkomen hebben. Maar tegelijkertijd zien we ook dat armoede zelf ook kan bijdragen aan psychische klachten. Een van de dingen die daar belangrijk bij is, is dat als je het financieel moeilijk hebt, dat is een hele duidelijke stressfactor. En we weten dat stress een heel belangrijke component is in heel veel verschillende psychische aandoeningen. Dus als je daar chronisch aan blootgesteld bent, dan vergroot het risico.
Maar je zou in het licht van jouw vorige verhaal toch ook kunnen zeggen, en ik besef dat dat grof klinkt, hè, maar arme mensen bewegen zich, het is een veronderstelling, hè, ik beweer dit niet, hè, bewegen zich in kringen, families, waar minder skills voorhanden zijn om met psychische problemen om te gaan. En dus krijgen ze meer psychische klachten, dat is toch de theorie die je daarnet hebt uitgelegd?
Wel, ik denk dat het wel dat redelijk kort door de bocht is.
Ik besef dat ook, hè.
Maar het is wel, ik denk dat het zeker zo is dat als je in armoede leeft, dat je ten eerste heel veel onder stress staat, wat dus een belangrijke component is, dat je inderdaad, denk ik, minder soort ruimte hebt om bijvoorbeeld in alle rust en afstand of bijvoorbeeld je kinderen te ondersteunen. Je hebt ook veel minder middelen om ondersteuning te vinden. We zien dat mensen in armoede ook vaak wat meer geïsoleerd geraken. Dus dat sociale netwerk, ondersteunend netwerk, kleiner wordt. En ik vind het dus belangrijk om aan te geven dat we binnen onze maatschappij daar ook een verantwoordelijkheid over hebben. Dat psychische klachten zijn niet alleen de verantwoordelijkheid, of is niet alleen maar, ja, dat treft je en dat is dan pech voor jou. Maar onze maatschappij, de manier waarop hoe dat onze maatschappij functioneert, draagt daar ook aan bij. En het feit dat de armoede blijft stijgen, dat er heel veel kinderen in armoede opgroeien, denk ik dat eigenlijk onacceptabel is.
In dat ook verband, voor psychische klachten en sociale situatie, als je dat verband kunt vaststellen, is dat dan ook op andere fronten aantoonbaar? In andere sociale situaties, met andere sociale groepen?
Ja.
Want dat kan bijna niet anders.
Ja, precies. Dus wat ook ondertussen vele jaren onderzoek heeft aangetoond, is dat bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond ook een groter risico hebben, met name om psychotische klachten te ontwikkelen, schizofrenie, psychotische stoornissen. Een kans die 2 tot 3 keer groter is dan bij de meerderheidspopulatie.
En dat is de vaststelling? En geef daar eens de uitleg bij.
Daar worden eigenlijk een aantal argumenten aangehaald. Eén argument daarbij is dat we zien dat als mensen het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, dat ze eigenlijk een soort buitenstaander zijn, dat het risico verhoogt om psychische klachten en met name psychotische klachten te ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen vaak vanuit bijvoorbeeld met een migratieachtergrond vaker ook in die lagere sociale klasse terechtkomen. Dus bijvoorbeeld, we weten dat opgroeien in de grote stad, waar veel mensen op elkaar leven, dat ook het niet zo heel goed is voor de geestelijke gezondheidszorg, of in ieder geval het aantal opnieuw.
Maar je zet die dingen naast elkaar en je legt dan de verbanden. Hè? Zou je ook, en ik snap alweer dat het kort door de bocht is en dat het op de rand van racistisch is, hè, wat ik nu vraag, maar zou het niet in genen kunnen zitten? Hè, dat mensen met, laten we zeggen, Marokkaanse roots genetisch gevoeliger zijn voor psychische aandoeningen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar zou dat niet kunnen?
Dat is een relevante vraag om te stellen. En dat is ook onderzocht en dat blijkt niet zo te zijn. Dus mensen in Marokko hebben geen groter risico om psychische aandoeningen te ontwikkelen. Maar mensen met Marokkaanse roots die naar België komen, hebben een groter risico op psychose. Nu, een je zou daar ook nog verder op kunnen doordenken en denken, ja, maar zijn niet juist mensen die de neiging hebben om te migreren, zijn die misschien meer kwetsbaar voor psychose?
Het zou kunnen.
Maar ook dat is onderzocht en is eigenlijk verder doorgedacht. En een professor in Nederland heeft dat gedaan en heeft eigenlijk zelfs berekend dat als de hele populatie van Suriname naar Nederland zou komen, dan nog zouden een hoger risico hebben.
Dus dat heeft dus met uitsluiting te maken. Hoe kun je dat nu aantonen?
Het heeft te maken met de omgeving. Dat is daar zeker een belangrijke factor in. Er zitten een aantal dingen in. Ten eerste is dingen die mensen meemaken en het gevoel van discriminatie, uitsluiting, er niet bij horen, zijn factoren die zeker helpen. Wat bijvoorbeeld een interessante studie is in dat kader, is een studie die in Engeland is gebeurd, waar men eigenlijk mensen onderzocht heeft die bijvoorbeeld wonen in een omgeving waar heel veel mensen van diezelfde achtergrond wonen, versus mensen die eigenlijk als enige in een omgeving wonen met vooral mensen vanuit de meerderheidspopulatie. En dan zie je dat die groep, dus waar dat de persoon is als enige daar woont, dat die een groter risico heeft om psychotische klachten te ontwikkelen dan mensen die omringd zijn door meer mensen van dezelfde achtergrond. Ja,
dat is nu eigenlijk, als je het nu hier bekijkt, hè, een pleidooi voor concentratie. Geen pleidooi voor... Jawel, wel een pleidooi voor concentratie. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.
Ja, het is een... Ik denk dat het een moeilijke vraag, vind ik. Het heeft enerzijds te maken met het feit dat inderdaad... wat we al eerder benoemden, een goed sociaal netwerk hebben. Het gevoel hebben dat je mensen hebt, dat er mensen rond jou zijn die je steunen, zijn belangrijke beschermingsfactoren. Dus we zien dat bijvoorbeeld ook uit onderzoek in Nederland zien we dat mensen van de Turkse met een Turkse afkomst minder kwetsbaar zijn dan mensen met een Marokkaanse afkomst, waar dat ook een beetje de hypothese was dat dat hechtere gemeenschappen zijn waar mensen meer juist die sociale steun vinden.
Maar op een concentratieschool waar we allemaal zo tegen zijn, heb je toch ook meer van dezelfde en toch ook die betere ondersteuning, minder het gevoel dat je buitengesloten wordt.
Maar tegelijkertijd is het natuurlijk, moeten we ook spreken over integratie. En het idee dat integratie niet alleen iets verlangt, dat integratie iets van alle partijen is. Hè? Dus dat integratie niet hetzelfde is als assimilatie. En dat als je... je in een omgeving terechtkomt, en dat hoeft niet noodzakelijk met kleur of afkomst te maken te hebben, maar als je in een omgeving terechtkomt waar je het gevoel hebt dat je welkom bent, dat je andere mensen hebt, dan helpt dat, dan is dat een beschermende factor. En dat misschien moeten we daar naar streven. Hè? Misschien moeten we streven naar een samenleving waarin mensen het gevoel hebben dat dat we er allemaal thuis horen.
heb je hem herkend, Ines Germijs?
Volgens mij hoorde ik No Woman, No Cry van Bob Marley.
Goed gedacht. Je had het ook kunnen zien natuurlijk in onze
maar
computer.
Maar ik
en niet voor niks. Bob Marley, die was arm als kind. Zijn vader stierf toen hij 10 was, eind jaren 50. En moest hem toen met zijn mama naar Trenchtown verhuisd, een van de sloppenwijken in Kingstown. Omdat zijn moeder daar werk moest gaan zoeken. Een mooie versie was het, van No Woman, No Cry. Ja. Zijn troostliedje ook. Wat is er te weinig aan bod gekomen in het nieuws? Ines Germijs is een van onze standaard. Vragen, hè? Waar mocht er wel eens wat meer aandacht naartoe? En jij zei toen ik jou belde, ik heb met mijn team overlegd. En jullie hebben dus samen beslist voor, of gekozen voor, nieuws dat wel het nieuws heeft gehaald eigenlijk deze week. Wat een rare beslissing is, de Equal Pay Day, hè? 4 november ja. was dat, maandag, omdat vanaf 4 november vrouwen gratis werken. Mm-hmm. Dat is te nuanceren, hè? Want het ligt eraan wat je meetelt. Als mm-hmm. je de deeltijdswerkende meetelt, kom je bij ja. andere cijfers uit. Ja. En in België zitten we goed. Zou het cijfer er beter uitzien? Waarom kiezen jullie dit met het team? En omschrijf je team dan, is dat is een vrouwenteam, stel ik mij daarvoor.
Het is een gemengd team, maar met meer vrouwen dan mannen.
Dat is vreemd onder wetenschappers, dat vind ik alvast vreemd.
In de wetenschap is dat niet evident.
Nee, nee. Want wetenschappers zijn mannen, hè? Alsnog.
Wel, wat interessant is, is dat wetenschappers, als we naar de universiteit kijken, dan zien we dat meer dan 50% van de studenten zijn vrouw. Meer dan 50% van de doctoraatstudenten zijn vrouw. Als we dan naar de postdocs gaan, dat is het volgende niveau, dan begint dat een beetje te veranderen. En als je kijkt naar de gewoon hoogleraren, de hoogste positie die je kan bereiken aan de universiteit, dan is dat helemaal omgedraaid. Ja. En dan zien we dat dat een vrouwen heel erg ondergerepresenteerd.
En daar heeft die loonkloof dan mee te maken. Hè? Voor een deel te verklaren door het feit dat vrouwen werken in beroepen die minder betalen en niet op die hoogste echelons terechtkomen. Mm-hmm. Jij, als op de eerste rij zittend, heb jij een verklaring? Want je hebt de klassieke verklaring van vrouwen. Zijn niet zo ambitieus, zijn bescheiden, zijn minder bereid tot vechten, tot elleboogwerk, dat soort dingen. Ja. Maar zie jij andere dingen van op de eerste rij?
Er zijn een aantal tendensen die je ziet. En een van de dingen die ermee te maken heeft, denk ik, is dat er een soort impliciete bias is dat mannen beter functioneren dan vrouwen. Dus het is een heel interessant onderzoek. Dat aantoont dat als je een cv van een man en van een vrouw, dus hetzelfde cv met een mannennaam of een vrouwennaam, dat zowel mannen als vrouwen het cv van de man beter beoordelen dan van de vrouw.
Omdat? Leg dat dan eens uit. Want
Ik denk dat dat te maken heeft met hoe dat je... hoe wij in onze maatschappij zijn opgegroeid en hoe dat we daarnaar kijken. En ik moet toegeven dat ik zelf ook wel aan die bias onderhevig ben.
Geef daar nu eens een voorbeeld van.
Ik was bijvoorbeeld, ik ben vaker verbaasd geweest als ik een artikel lees, een wetenschappelijk artikel, en ik zie dan die persoon en dan blijkt dat een jonge vrouw te zijn en dan schrik ik, want in mijn hoofd was dat een oudere man. En dan denk ik, hoe kan het nu dat ik als vrouwelijke wetenschapper die zelf artikels schrijft, toch nog zo'n sterk beeld in mijn hoofd heb dat een wetenschapper een man is. Dus dat is een hele sterke overtuiging.
En antwoord is op die vraag? Want jij bent de enige die daarop kan antwoorden.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat beelden die in de samenleving zijn. Wij zijn daar niet immuun voor. Hè. Wij leven ook in diezelfde maatschappij. En dat is, denk ik, langzamerhand is dat aan het veranderen.
We moeten ons daar zeer bewust van zijn. Hè,
precies. Want dus men denkt heel vaak van... bijvoorbeeld aan de universiteit zegt men dan... Ja, maar in selectiecommissies zorgen we dat er nu voldoende vrouwen ook zitten. Zodanig dat die bias... Maar vrouwen zijn net zo onderhevig aan die bias als mannen. Ja. En daar moeten we ons heel bewust van zijn. Tegelijkertijd zie ik ook wel... een soort bescheidenheid in vrouwen die vaak denken van ja, maar zo goed ben ik ook niet. Het is een complex gegeven. Het is ook wel interessant, denk ik, dat bijvoorbeeld in de wetenschap, dat is een hele competitieve wereld, hè, waar je voortdurend moet strijden om geld binnen te halen, om papers gepubliceerd te krijgen, dat dat ook wel de manier waarop dat op is ingericht, is denk ik een redelijk mannelijke manier en dat dat vrouwen vaak afschrikt. Ik zie veel hele goede jonge vrouwen uiteindelijk afhaken.
Maar jij staat aan het hoofd van jouw team, mm-hmm. toch?
Ja, ja.
Lopen ze bij jou ook weg? Haken ze ook af? Doe jij dan verkeerd?
Ik heb veel goede vrouwen in mijn team, maar ik kan hen ook niet beschermen van die onzekere wereld. En dat is... dus wij in mijn team, wij werken... ons motto is, wij zijn niet competitief naar elkaar. Wij zijn wel competitief naar buitenuit. En ik denk dat dat goed werkt. Wij werken als een team. Maar bijvoorbeeld, team science is in Vlaanderen wordt eigenlijk nog niet echt gewaardeerd. Dus als je zegt... ik zie dat dan in Nederland meer begint op te komen, dat je zegt van ja, je gaat niet alleen beoordeeld worden op wat je zelf doet en wat je zelf kan, maar ook over hoe je samenwerkt met anderen. En eigenlijk moeten teams beloond worden eerder dan individuen, want ja, dan genereer je automatisch die competitieve strijd. Maar goed, daar kan je natuurlijk niet op je eentje iets aan veranderen.
Er zijn weer boodschappen aan de politiek.
Ja, ik blijf
ze maar... veel boodschappen aan de politiek. Maakt... Sophie Wilmès een fout deze week. Hè. Ze wordt premier en in het laatste nieuws wordt ze geïnterviewd en daar zegt ze, een carrièreplan heb ik nooit gehad. Ik wou maar één ding in mijn leven, moeder worden. En verder in dat interview wordt haar gevraagd, glimt u stiekem toch niet een beetje van trots? En ze antwoordt, zo steek ik niet in elkaar. Mm-hmm. Ik schat dit op zijn juiste waarde in. Ik ben premier van een minderheidsregering die wat mij betreft liever morgen dan overmorgen wordt vervangen door een volwaardige regering met een volwaardige eerste minister, die zij niet zal zijn.
Ik denk dat zij daar helemaal geen fout maakt en ik denk dat dit eigenlijk laat zien waarom vrouwen meer op dit soort posities moeten komen. Want ik denk dat dat een zeer terechte opmerking is. Nu, als je aan mij vraagt, mijn plan in mijn leven was ook moeder worden. En dat houdt
zolang
je
we
tegen.
Dat blijven zeggen, zeggen we, nee. De grote ambitie voor vrouwen is moeder worden.
Nee.
Want moet dat ook nog een ambitie mogen zijn, natuurlijk?
Ik denk dat dat absoluut allebei kan. En ik denk dat onze nieuwe premier daar een voorbeeld van is, dat dat allebei kan. Maar ik denk dat wat minder haantjesgedrag en wat meer inderdaad zoeken naar realistische manieren om samen te werken en samen oplossingen te zoeken, dat misschien wel een wat meer vrouwelijke manier is om dingen te doen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Maar ik zie dat in ieder geval wel ook in de wetenschap gebeuren, dat naarmate meer vrouwen hogere functies krijgen, zie je dat er ook meer nadruk komt op... Ja, ja. Samenwerking ja. op...
Dan zou je kunnen zeggen, de tijd zal raad brengen. Hè? Want hoe meer vrouwen... Wij zijn nog, ik zeker, grootgebracht met professor Barabas, mm-hmm. professor Gobelijn, mm-hmm. professor Zonnebloem
ja?
en geen vrouwelijke prof.
Nee, klopt.
Al was Wiske wel gelijk aan Suske, denk ik. Qua ondernemendheid en
ja,
dapperheid
ja,
en dat soort
ja,
dingen.
Ja, klopt. Ik denk dat tijd raad brengt, maar dat er tegelijkertijd ook toch wel een soort sense of urgency moet zijn, want het gaat heel traag. En wat zie je bijvoorbeeld in de politiek? Daar heeft men op een bepaald moment gewoon hele duidelijke beslissingen genomen en gezegd, dit accepteren we niet meer. We moeten zoveel vrouwen of op de lijst moeten er. De eerste drie moeten van een ander geslacht zijn. Dus daar zijn beslissingen genomen die dat uiteindelijk dat proces heel erg hebben versneld.
Ja, en die als rolmodel, of die wel
precies.
rolmodellen kunnen leveren,
ja.
als tijd raad zou brengen,
ja.
dan
ja.
zouden jonge mensen al anders in elkaar moeten zitten. Ik zou nu een van jouw meegekomen dochters erbij moeten halen. Ze zijn 18 en 19.
Ja.
En zeggen, bewijs. Maar dat was niet de afspraak.
Nee,
dat gaan we niet doen.
My love has come along. My lonely days are over. And life is like a lovely song. Oh, at last, the skies above are blue. My heart's wrapped up in clover. Ever since the night I looked at you, and found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill press my cheek to, a thrill like I have never known. Oh, when you smile at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. I found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill like I had never known. Oh, when you smile at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. At last.
Joni Mitchell, ik ga ervan uit door Vincent Goor is gekozen omdat hij haar als sterke vrouw ziet die weinig te klagen heeft gehad over loonkloven en zo. En die ook geen last had van valse bescheidenheid. Het verhaal doet de ronde dat ze op haar 9e in het ziekenhuis belandde wegens een epidemie van polio. En dat ze er daar de sfeer in heeft gehouden door te zingen voor haar medepatiënten. Een nummer komt van de plaat Both Sides Now, waarvoor ze in 2000 een Grammy kreeg. Twee jaar later heeft ze beslist dat ze genoeg had van de commerciële platenwereld. Zat die Grammy dan toch binnen? Nu zit ze in een rolstoel. Na een hersenbloeding zal ze nooit meer platen maken, wat ook weer jammer is. Zullen wij dan maar Ines Germij niet zingen, wel vragen stellen?
Ja.
Deze keer is aan jou. Ja. Eén vraag waar je lang het antwoord op zoekt en niet vindt.
Ja, inderdaad. Dus ik heb daar over nagedacht. En ja, de vraag die ik eigenlijk heb, gaat over onze organisatie van de gezondheidszorg en het idee om preventieve en curatieve geneeskunde uit elkaar te halen. Dus preventieve geneeskunde wordt nu op Vlaams niveau...
Is al uit elkaar gehaald.
Is uit elkaar gehaald, wordt op Vlaams niveau geregeld. Curatieve geneeskunde is een federale materie.
Zo is dat nu een keer in ons België, zoals
het er ja, ligt, maar het is, het werkt in de praktijk niet handig. Het zijn eigenlijk twee domeinen die elkaar die zeer nauw samenhangen, waar dat je ook de incentive hebt als je meer aan preventie doet, ga je besparen. En het curatieve, maar dat is natuurlijk niet heel erg...
Helpt als je op preventief, op Vlaams niveau, veel probeert te besparen, dan gaat de opbrengst
naar dit moment...
Dan heb je daar niks aan, in principe.
En het is ook heel vaak moeilijk om... De grens is heel dun tussen wat is preventief, wat is curatief, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Dus hoe zijn we ooit op het idee gekomen dat dit een goed idee was?
Als het al ooit verzonnen is natuurlijk, als dat niet een gang van zaken is geweest, maar op een bepaald moment bij uitgekomen zijn.
Ja.
Wie kan dat weten? Professor emeritus Herman Nijs aan de telefoon, hoop ik, want dat was op nippertje. Meneer Nijs, goedenavond.
Ja. Ja, goedenavond.
Daarbij de lijn is goed, dat is heel erg fijn. Je bent de geschikte persoon om klaarheid te brengen. Je was zelf zijdelings betrokken bij de derde en vierde staatshervorming. Dat is jaren 90 geweest. Hè? Dus, als bevoegdheden overgeheveld worden, dan is dat een bewuste beslissing wel, met argumenten, toch?
Om te beginnen, het was al een beetje eerder. Het was in 1980, die staatshervorming. Daar was ik... toch niet echt heel dichtbij betrokken, hoor. Maar kijk, toen is er een hele belangrijke beslissing genomen om al wat noemt persoonsgebonden aangelegenheden over te hevelen naar de gemeenschappen. En als er nu iets meer persoonsgebonden is, dan is het natuurlijk wel de gezondheidszorg. Dus toen is in principe gezegd, gezondheidszorg gaat naar de gemeenschappen. Maar tegelijkertijd is er ook toen gezegd dat al wat verband houdt met sociale zekerheid, federale bevoegdheid zou blijven.
Maar dat is ook gezondheidszorg natuurlijk.
En juist een van de belangrijkste onderdelen van sociale zekerheid is natuurlijk de ziekteverzekering. En vandaar het onderscheid. Ik bedoel, ziekteverzekering, dat heeft natuurlijk vooral betrekking op curatieve gezondheidszorg. Hè. De ziekteverzekering betaalt... prestaties die verband houden met aandoeningen, met ziekten terug en heeft niet zo heel veel te maken met preventie. En op die manier is er die tweespalt ontstaan tussen langs de ene kant persoonsgebonden aangelegenheden waar de gemeenschappen voor bevoegd zijn. Langs de andere kant blijft die ziekteverzekering federaal en dat impliceert dat er op die bevoegdheid van de gemeenschappen voor al wat te maken heeft met gezondheidszorg, eigenlijk heel belangrijke uitzonderingen bestaan, zodanig dat je eigenlijk bijna moet zeggen dat de uitzondering belangrijker is dan de regel.
Ja.
Want eigenlijk behoort het overgrote deel van het gezondheidsbeleid is nog federaal. En preventie inderdaad is een gemeenschapsbevoegdheid. En u verwees daar al naar. Dat geeft natuurlijk spanningen, dat geeft fricties. Degene die doet aan preventie, die krijgt niet de opbrengsten daarvan. Enzovoort.
Dus... Zo kan de ene de andere ook allerlei dingen verwijten. Hè? Deze week is er nog een tweet gepasseerd van Wouter Beke, dat is dan het Vlaamse niveau, dat ging over preventie. En dat daar veel... Maar je kunt dat toeteren. Als daar federaal verder niks mee gebeurt, is dat makkelijk toeteren toch ook?
Ja, natuurlijk. Dus ik heb het proberen uit te leggen hoe het is ontstaan in 1980. Dus daar zit vanuit de bevoegdheidsverdeling een zekere rationaliteit in, maar in wezen is dat natuurlijk heel onlogisch. Hè? Dat die pakketten zouden samen moeten blijven, het zij op gemeenschapsniveau, het zij op federaal niveau. Ik begrijp heel goed dat u, de persoon die u interviewt nu daar grote problemen heeft. Zij is ook niet de enige, dat is niet logisch.
En zij interviewt jou eigenlijk op dit moment.
Ja. Ja, mevrouw Peter. Ja, oké.
En zou het ook zo kunnen zijn dat preventie ondertussen meer en meer in belang is toegenomen? Ik weet niet hoe dat het in de jaren 80 was, maar ik kan me voorstellen dat die spanning eigenlijk over de tijd alleen maar is toegenomen.
Absoluut, dat denk ik ook. Hè. Trouwens, toen ging het in die wet staat ook preventie en termen als gezondheidsopvoeding, die we nu nauwelijks nog gebruiken. Hè. Dat is inderdaad zo, dat preventieve gezondheidszorg toen, dat was eigenlijk voornamelijk, had verband met arbeidsgeneeskunde, schoolgeneeskunde, daar werd wel wat aan preventie gedaan, maar in het algemeen lag het accent op gezond gedrag en dat soort zaken. Was veel minder, was veel minder...
Maar, ja, maar erkent men politiek dat probleem dat mevrouw Germijs net omschrijft? En zijn er pistes om daar iets aan te... Er zijn confederalistische pistes natuurlijk, maar dan, ja, dat zijn dan... Ja, daar is ook niet iedereen het eens mee natuurlijk. En wat is dan de betere oplossing?
Ja, kijk, ik denk wel dat ongeveer iedereen erkent dat er daar een heel groot probleem is, hè, het opsplitsen van die twee. Alleen is het dan de vraag in welke richting ga je dat oplossen. En dan komen we in de discussie van herfederaliseren of al hetgeen verband houdt met curatieve zorg ook naar de gemeenschap. Ja, en dan raak je natuurlijk toch wel aan de toch vrij principiële discussie. Wat doe je met de sociale zekerheid en de federale solidariteit die daarmee verband
heeft? Heb jij daar voorkeuren wat dat betreft?
Eigenlijk wel, ja. Ik ben nogal een voorstander om dit allemaal naar de gemeenschappen over te hevelen, omdat je eigenlijk op het veld, ook wat de curatieve zorg betreft, als het gaat over keuzes tussen eerste lijn en ziekenhuiszorg, toch ook al wel belangrijke verschillen hebt. Dus ik denk dat alleen maar mij betreft best zou worden overgeheveld naar de gemeenschap. Het zijn, zoals het woord het zegt, is een beetje een oudbollig woord natuurlijk, hè, maar dat zijn wel persoonsgebonden aangelegenheden. Ik bedoel, dat heeft dan echt wel te maken met wat mensen bezighoudt. Net zoals de welzijnszorg, het onderwijs intussen ook. Ja. Ik denk niet dat er daar eigenlijk principieel veel discussie over zou kunnen zijn. Maar nog eens, het houdt verband met de sociale zekerheid en de ziekteverzekering.
Helemaal begrepen, professor Nijs. Dank je wel voor deze uitleg.
Dank je wel.
Zo kunnen we er een beetje beter mee leven, zeker, hè, Ines?
Ja, inderdaad.
Dank je wel voor alle mooie items, mooie thema's, mooie vragen. Ook fijne avond verder en mooi weekend. Dag.
Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.